De Bewuste Vlamoes is een podcast over spiritualiteit, seksualiteit, gezondheid en selfcare, waarbij taboes besproken worden en openheid en nieuwsgierigheid voorop staan. I'm your host, Audrien Ondes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bewuste Vlamoes. Seks, als we het horen, zijn onze oren gespitst. Marketeers maken hier ook goed gebruik van. Maar seks hoeft niet voor iedereen fijn te zijn. Vandaag ga ik in gesprek met Steffi. En Steffi heeft vaginisme, ofwel een gespannen bekkenbodem. Dat wil zeggen dat penetratie niet lukt of het heel erg pijn kan doen. Dit heeft natuurlijk invloed op haar seksuele relatie, maar ook medische onderzoeken zijn niet makkelijk voor haar. Een hele zoektocht, omdat artsen vaak ook niet weten wat ze ermee kunnen doen, dan het ontspannen van de bekkenbodemspieren. Steffi deelt haar verhaal om andere vrouwen te laten weten dat ze zich niet alleen hoeven te voelen. Steffi, welkom in de aflevering. Ik ben benieuwd wie je bent, wat je doet. En een leuke tik van jezelf.
Yes, nou, ik ben Steffi. Ik heb nu zo'n 9 jaar last van de gespannen bekkenbodem. En doordat ik dat bij mezelf in onderzoek ben gegaan van hoe kan ik dit verder, hoe kan je hiermee leven, hoe kan je dit helen, ben ik er uiteindelijk ingerold dat ik nu ook zelf andere vrouwen help met bekkenpijn door middel van specifieke yoga. Ik geef buikmassages, orgaanmassages die de spanning minder maken in het bekkengebied. En dat is wat ik een beetje in het dagelijks leven doe. En een tik van mij is dat ik enorm fan ben van allerlei films, series, die boeken die te maken hebben met vampieren. Dus ik ben helemaal fan van verschillende series, de Vampire Diaries. Ik ben nu helemaal in een boekenserie gedoken over vampieren. Helemaal leuk.
En welke is je favoriet?
Oeh, mijn favoriet. Je hebt op Netflix een Franse vampierenserie. Volgens mij heet die ook gewoon Vampier. Die vond ik heel goed. Die vond ik heel leuk. Een leuke draai eraan. En in het Frans ook eens leuk dat het niet een Amerikaanse serie is. En dat vond ik een hele leuke aanrader.
Ja. Vampier op Netflix. Leuk. En hou je dan ook van die... Hoe heet dat? Die iedereen kent met die vampier en die weervolf.
Twilight.
Ja!
Ja, dat heb ik ook vaak genoeg gekeken.
Ja, dat snap ik. Vind ik zelf ook een goeie. Hey, dus we gaan het vandaag hebben over gespannen bekkenbodem, zoals jij het noemt, hè? Want het wordt ook vaginisme genoemd. Kun je iets even vertellen van wat is het?
Ja, nou, een gespannen bekkenbodem betekent dat de bekkenbodem eigenlijk overactief is. Mm-hmm. Zij is volledig aangespannen en vindt het heel moeilijk te ontspannen. Ik noem het zelf vaak een gespannen bekkenbodem, omdat mij nooit iemand mij echt gediagnosticeerd heeft met van jij hebt vaginisme. Maar dat komt vaak een beetje op hetzelfde neer, de samentrekking van de bekkenbodemspieren zonder dat je dat bewust doet. En bij mij, bij de mensen bij wie ik ben geweest, hebben ze het gewoon altijd gehad over een gespannen bekkenbodem of een hypertone bekkenbodem. Mm-hmm. En dat kan verschillende klachten hebben. Het kan dus zijn dat je dat penetratie pijnlijk is of niet mogelijk is. Maar het heeft ook andere klachten als dat je last hebt van de blaas. Dat je het moeilijk vindt om helemaal uit te plassen. Of moeilijk vindt überhaupt dat je naar het toilet gaat en dat het plassen heel moeilijk gaat. Omdat het zo gespannen is. En om te plassen moet je ontspannen. En zo kan je ook last krijgen van constipatie. Omdat dat ook te maken heeft met de spanning. Spanning in de bekkenbodem zorgt vaak ook voor spanning in de buik, in de rug. Zelf heb ik ook veel last gehad van pijn in de onderrug en de SI-gewrichten. En het is dus ik ben er voornamelijk achtergekomen zelf met dat ik pijn kreeg tijdens de seks. Maar uiteindelijk besefte ik me dat ik op heel veel andere vlakken die te maken hebben met je bekken ook pijn had en heb. Bijvoorbeeld ook lang zitten is heel pijnlijk.
Wat voel je dan?
Ik voel dan heel veel pijn op het deel van de bekkenbodem aan de binnenkant van de zitbotjes. Dus rond de zitbotjes, maar bij mij zit het voornamelijk aan de binnenkant. Daar hecht ook de bekkenbodem aan. Mm-hmm. En als ik lang zit, dan gaat het gewoon heel erg pijn doen. En ik dacht eigenlijk altijd dat het normaal was. Maar ik begrijp inmiddels dat dat dus niet zo hoeft te zijn. Je hoeft niet pijn te krijgen door te zitten.
Ja.
Ja. Of met fietsen, lang fietsen, is ook heel lastig en pijnlijk.
Wat is lang dan? Want iedereen krijgt wel harde kont, toch? Met lang fietsen.
Ja, als het onder een kwartier is, dan is het voor mij te doen. Wordt het langer dan een kwartier, heb ik gewoon echt pijn. En dan kan ik gewoon bijna niet meer op het zadel zitten.
Wow, maar hoe... dit is even... Maar hoe reis je dan?
Er doorheen gaan. Ja, het is natuurlijk...
Oh, okay.
Maar ik, kijk, afgelopen jaar heb ik niet zo heel veel gefietst. Want met alle lockdowns
zit
ik
thuis.
Ik heb een tijd lang ook een elektrische fiets gehad. Want dan ga je gewoon wat sneller. Ben je wat sneller op de plek van aankomst. En mm-hmm. Ik merkte bijvoorbeeld laatst was ik even naar het strand. Dat is voor mij een half uur fietsen. Ja, dan heb ik gewoon echt pijn. En zeker de terugweg, want dan zit je er weer op. Was het laatste kwartier, dan denk ik echt van... Nou, ik moet gewoon lopen, want ik trek het bijna niet. En kijk, vroeger had ik dat niet. Dus daaraan weet ik wel van... Okay, dit ligt wel echt aan die spanning in de bekkenbodem. Ik ken vroeger wel de verhalen van vrouwen die een bevalling hebben gehad... en daarna last krijgen van het zadel met het fietsen. Maar verder kende ik geen andere jonge vrouwen die daar pijn van hadden. Tenzij je inderdaad lang aan het fietsen bent. Kijk, dan krijgt iedereen zadelpijn.
Ja.
Bij mij is het gewoon wat sneller.
Ja, maar niet binnen een kwartier, nee. Hey, en want je geeft aan, je hebt het 9 jaar. Dus vaginisme, daar kun je, daarmee kun je gebogen worden. Of... een gespannen bekkenbodem. Maar het kan dus ook ontstaan.
Ja.
En bij jou is dat ontstaan. Wanneer is dat ontstaan?
Het is bij mij ontstaan toen ik ervoor koos om een hormoonspiraal te nemen als anticonceptie. Het laten zetten was echt ook een ramp, maar dat hoor ik van veel vrouwen. Alleen in die maanden daarna merkte ik gewoon dat... penetratie soms pijnlijk werd. Ik kreeg ook pijn na een orgasme. En dat vond ik echt vreselijk, want orgasme kan iets heel fijn zijn en iets heel moois. En dan doet het daarna pijn, dus dan wil je dat eigenlijk niet meer hebben. En terwijl je dat ook heel fijn is en kan zijn. En ik kreeg heel veel rugpijn. Nou ben ik toen er tijd bij een craniosacraal therapeut terechtgekomen. En die kwam erachter dat mijn baarmoeder niet meer op zijn plek zat. En daardoor aan de ruggengraat hing of stond te trekken. Waardoor ik pijn had in mijn rug. Mm. En de baarmoeder kan uit zijn plek komen door een spiraal. Omdat de baarmoeder toch zijn best aan het doen is om de spiraal weer naar buiten te brengen. Want er zit iets wat eigenlijk niet hoort te zitten daar. De baarmoeder, die van mijne, was daar absoluut niet blij mee dat ik ervoor had gekozen. Ik heb hem ook vroegtijdig laten verwijderen. En ik dacht van, als die er nu uit is, dan zijn alle klachten weg. Alleen dat was helaas niet zo. Het werd eigenlijk alleen maar erger. Totdat gewoon, überhaupt gewoon seks. En dan heb ik het over de penetratie. Dat het gewoon soms helemaal niet meer lukte. Dat het gewoon zo'n pijn deed. En dat is niet leuk.
Nee, dat snap ik. En dus 9 jaar geleden heb je die spiraal voor het eerst ingebracht.
Ja.
Toen zijn de... had je daarvoor dan ook al last met vrijen? Dus,
nee, ik had daarvoor met vrijen helemaal geen problemen. Het was iets wat altijd heel makkelijk ging. Geen klachten in. Maar wat ik wel weet is dat ik nooit een fan ben geweest. Bijvoorbeeld voor het gebruiken van tampons. Dat vond ik altijd al heel moeilijk. Mm-hmm. Ik weet niet of het echt pijn deed, maar ik vond het gewoon altijd heel ongemakkelijk. Het inbrengen. En uiteindelijk was ik wel op een gegeven moment zover dat ik de mini tampons, die kreeg ik erin. En dat kon ik ook inhouden. Maar dat heeft wel een tijdje geduurd voordat ik zover was. En ja, het geluk is dat ik gewoon een hele lichte menstruatie heb. Dus dat wat die mini tampons waren helemaal prima.
Fijn.
Maar nu kan dat helemaal. Dat gaat echt niet. En ik heb ook cups geprobeerd. Maar dat is te groot om erin te krijgen. Ik moet zeggen dat de laatste tijd gaat het met mijn bekkenklachten echt een stuk beter. Dus ik heb een nieuwe cup die ik ga proberen. Maar ik weet niet of het gaat lukken. We gaan het zien. Want,
Want als we het hebben over mini tampon, dan gaat het eigenlijk bijna om de grootte van je pink. Hè? Als het dan... Die is dus moeilijk om naar binnen te krijgen.
Ja, dat gaat op dit moment niet.
Nee. Dus even voor de beeldvorming. Je zet die spiralen, je krijgt die klachten. Je voelde ook al van oké, dit is die spiraal, die moet eruit. Ja. Dit is, boom, die moet eruit. Die heb je eruit gehaald en eigenlijk... Hè, dat lijkt me ook weer niet niks, hè, dat ze dat spiraal eruit halen.
Nee, dat was echt vreselijk. Het was, ik had het natuurlijk spiraal laten zetten. Toen kreeg ik klachten. Heeft mijn huisarts me doorgestuurd naar een gynaecoloog. Die heeft alles gecheckt. Nou, spiraal zat goed, er was niks aan de hand. De pijnen die ik had, kon niet daaraan liggen volgens de gynaecoloog. Maar goed, die pijnen gingen niet over... Waardoor ik zelf op een gegeven moment zoiets had van, nou, het moet er gewoon uit. Ik was weer bij mijn huisarts. Ik kwam weer met dezelfde klachten. Mijn huisarts kon me niet echt helpen. Maar ze zei van, ja, het enige wat we kunnen doen is dat we hem eruit halen. En toen zei ik van, nou ja, laten we dat doen. Ik ben er klaar mee.
Ja.
Haal eruit. Alleen dat was nog echt echt vreselijk. Want het deed zo pijn. Om hem eruit te halen, moeten ze geloof ik je baarmoedermond vastpakken. Nou, dat was zo pijnlijk. Dat deed zoveel pijn. Dat hij het eigenlijk ermee wilde stoppen. Maar ik wilde het door op dat moment... Weet je, ik ben nu zo ver. Het moet er nu uit. Dus ik heb gewoon heel hard op mijn kiezen gebeten. De bank met mijn handen helemaal fijn geknepen. Doe het maar. Want ik moet nu weg. Want ik wil niet nog een keer met mijn benen wijd. Ene bek erin en dat ze dat nog een keer gaan doen. Want ik weet niet of ik dan wel kom, want dit was zo vreselijk. Dus het is gelukt. Hij was eruit. En wat ik zei, ik dacht, nu is alles voorbij. Alleen dat was niet zo. En ik heb toen denk ik een aantal jaar er maar gewoon mee gedeeld. Eigenlijk, wat ik daar eigenlijk meer mee bedoel, is gewoon het negeren ervan.
Ja, want je had toen al een relatie of niet?
Ja, ik heb al die tijd met dezelfde partner, waar ik nog steeds mee ben. En kijk, het was toen op dat moment nog niet zo erg dat bijvoorbeeld penetratie niet lukte. Maar het werd gewoon steeds erger. En wat het probleem vaak is met de bekkenbodem is... En met de vagina, de pussy. Als je doorduwt terwijl ze er eigenlijk niet klaar voor is, dat houdt ze. Dus de volgende keer als je weer seks gaat hebben en de penis komt eraan, dan gaat ze al verkrampen. Want ja, de vorige keer deed pijn en hebben we doorgeduwd. En eigenlijk wil ik dat nu niet. Dus ik ga weer verkrampen en meer. En ik denk ook dat daardoor het steeds erger werd. Totdat ik op een moment kwam van, nou ja, laten we dit maar niet doen. Want dit is voor ons beiden niet meer leuk.
Jo. Dus eigenlijk, je laat een spiraal zetten. En je bekkenbodem is eigenlijk zo er niet van gediend. En die gaat gewoon op slot. Dus er komt eigenlijk een soort van... Ja, het lijkt ook wel een soort van spanning, trauma wat er zit, hè? Dus niet, het niet kunnen ontspannen. En hoe is het? Ja, op een gegeven moment ga je dan denk ik ook naar de dokter, toch? Zo met die klachten.
Ja, ik ben er zeker mee naar de dokter gegaan. Maar dat heeft dus wel... Kijk, ik ben toen in dat eerste jaar van de spiraal... ben ik wel een paar keer bij de huisarts geweest. Want ja, ik had het spiraal, dat was nieuw. Weet je, ik wilde dat het gewoon goed zat. Ik had pijn. Maar ja, mijn huisarts die kon me niet helpen. Dus uiteindelijk ben ik na een paar jaar nog een keer teruggegaan. Ik heb pijn, help me. Alleen, ja, mijn huisarts die zei... Ja, je bent yogadocent, dus jij weet wel dat je, hoe je moet ontspannen. Dus jij kan je wel naar de bekkenfysio sturen, maar... Die gaan je dan geen nieuwe dingen leren. De gynaecoloog gaat alleen maar pijn doen, zoals de vorige keer. Ja, ik denk, ik weet niet. Ik weet het niet. En zo werd ik weer naar huis gestuurd.
Hoe was dat advies voor jou?
Nou ja, dan ben je wel een beetje van, oké, en nu? Weet je, dan heb je je moed bij elkaar geraad om naar je huisarts te gaan. Van, nou ja, ik heb pijn met seks, help mij. Want dit hoort niet. En dan is er eigenlijk gewoon een deur die weer gesloten wordt. Want hij weet niet hoe hij je kan helpen. En ik ben later uiteindelijk vorig jaar op eigen initiatief naar een bekkenbodemfysio gegaan. En dat had ik toenertijd gewoon al moeten doen. Maar ja, omdat je huisarts zegt van ja, daar ga je niks leren wat jij niet weet. Je weet het allemaal wel als yogadocent. Ja, dan denk je van, nou ja, dan zal ik er maar niet heen gaan. Want ja, het is natuurlijk ook, je moet ook misschien niet zoveel macht bij de dokter leggen. Maar op dat moment dacht ik van, nou ja, hij zal het wel weten. Maar ja, hij wist het niet.
Nee.
Maar en ik had natuurlijk ook, het is ook niet prettig als je natuurlijk naar iemand gaat die je erbij gaat helpen. Kan het zijn dat je dus inwendig wordt behandeld. Ja, dat vond ik ook gewoon een beetje eng. Want ja, tot nu toe waren die ervaringen nou niet heel positief. Dus dacht ik van, nou ja, laat maar. Ik zoek het zelf wel een beetje uit. En ja, dan duurt het ook weer gewoon even voordat ik dat daadwerkelijk zelf ging uitzoeken. En ja, ondertussen werden de klachten erger. Heb ik ook nog op een gegeven moment een abortus gehad, wat ook gewoon een heel heftig trauma is geweest voor mij, voor mijn baarmoeder en mijn bekkenbodem. Niet wat betreft wel of niet blij zijn met de keuze, daar ben ik helemaal oké mee, maar het echt de behandeling zelf, de ingreep was gewoon heel traumatisch voor mij. En ja,
dat je had curettage of ze hebben jou een pil gegeven?
Curettage. En daarbij heb ik een klein roesje gekregen, omdat ik het gewoon heel eng vond.
Mm-hmm.
Alleen, ik ben dus in volledige paniek in dat roesje gegaan. En dan kom je ook in volledige paniek weer terug. En dat was gewoon heel heftig. En ja, ik wilde dat roesje, omdat natuurlijk gewoon... ja, ze moesten weer daar zijn. En ik dacht van, nou ja, dan wil ik er liever niet bij zijn, want
ja,
dat trek ik niet. Dat gaat pijn doen. En laat mij maar... gewoon er niet bij zijn met mijn bewustzijn. En ja, ik had daarna ook gewoon veel pijn. En ja, ik denk dat het is gewoon een soort van trauma op trauma wat er dan gestapeld wordt in de bekkenbodem, in de pussy. En bij mij zijn de klachten daardoor denk ik gewoon erger geworden.
Nog erger dan ze al waren na de abortus.
Ja. Ja, ik denk na de abortus hebben we misschien... Nou, ik denk dat het op 1 à 2 handen te tellen is dat we penetratie geprobeerd hebben. Omdat het gewoon... Ja, ik vond het zo heftig. En mijn partner vond het ook niet meer, weet je, niet leuk om op die manier... op die manier seks te hebben.
Nee, dat snap ik.
Want hij wil mij ook geen pijn doen.
Nee.
Ik ben eigenlijk iets fijns aan het doen. Alleen dan doet dat pijn.
En hoe lang geleden is de abortus geweest?
De abortus is Ik denk nu zo'n 6, 7 jaar terug.
En hoe gaat het dan nu op seksueel gebied? Hoe heb je seks eigenlijk? Op het moment dat je geen penetratie hebt, hoe ga je dan om? Wat doe je dan? Wat vind je?
Ja, dat is een hele, hele zoektocht. Er kan heel veel. Daar ben
Tuurlijk,
ik wel achter.
Ja, zeker.
Maar ja, ik ben ook wel een soort van grootgebracht, opgegroeid met het idee seks is penis in vagina. En daar moet je dan soort van losfrikken. Mm-hmm. En van, oké, er kan veel meer. En wat ons daarbij wel heeft geholpen is oefeningen vanuit de tantra. Je kan gewoon... ik denk de belangrijkste les die ik van daaruit heb geleerd is vragen of penetratie kan, in plaats van het maar gewoon proberen. Eerst met wat je dan ook wil penetreren, of dat nou een vinger is, een penis of een speeltje, of wat dan ook, en waar dan ook. Maar het eerste gewoon zachtjes tegenaan leggen bij de ingang, en dus ook gewoon echt vocaal vragen van, is het oké? Mag ik naar binnen? En dan als vanger echt voelen van, nee. Of ja. En dan kijken of het kan of niet. Ik denk dat dat de grootste les is geweest. Maar ook gewoon, ja, er kan gewoon heel veel met handen, met monden. Er is veel mogelijk. Maar ik denk dat voor ons is het ook gewoon wel een periode geweest van, maar even niet, überhaupt niets. Want het is allemaal zo beladen en zoveel pijn. En wat ik zei, voor mij kan soms orgasme ook gewoon pijnlijk zijn. Ik heb dat nu nauwelijks nog, gelukkig. Daar ben ik heel blij mee. Mm-hmm. Ik weet nog de eerste keer een orgasme zonder pijn. Toen dacht ik echt van, wat is dit?
Yes! Yeah. Yes!
En het gaat natuurlijk ook zeker niet om altijd maar een orgasme te hebben als je seks hebt. Maar dat kan wel leuk zijn.
Ja, en als je het hebt, wil je er niet geen pijn bij ervaren natuurlijk. Nee. Zolang het leuk is. En hoe heeft, zeg maar... Hoe draag je dit mee in je dagelijks leven?
Hoe draag ik dit mee in mijn dagelijks leven? Nou ja, ik werk nu met vrouwen die mm-hmm. vergelijkbare klachten hebben. En verder, ja, weet je, ik heb gewoon veel pijn. Ik denk dat ook de laatste jaar, het laatste jaar hebben we natuurlijk heel veel stress gehad. Persoonlijk heb ik mijn bedrijf helaas moeten sluiten, omdat het gewoon door de financiën niet meer kon met de lockdowns en corona. Dat heeft heel veel stress gegeven, waardoor bij mij denk ik een trigger stress is, waardoor mijn bekkenbodem steeds meer is gaan, spanning is gaan vasthouden, waardoor ik echt een periode alleen maar meer pijn heb gehad. Mm-hmm. Maar door de rust van je bedrijf sluiten en ineens weer ruimte en open, ja, ruimte hebben voor nieuwe dingen en ook voor rust, is het ook een jaar geweest waarbij er veel ontspanning juist is gekomen, waarbij het allemaal veel beter is geworden. Maar dus ook periodes dat ik gewoon veel pijn heb, dat ik soms, ja, het is ook een stukje van mij, ik ben heel erg van maar even doorbijten en we gaan er mee door. Maar ik denk dat er best wel momenten zijn geweest dat ik gewoon zoveel pijn had dat ik beter even niet had kunnen werken. Maar daar heb ik niet altijd naar geluisterd en daar heb ik afgelopen jaar wat meer naar kunnen luisteren, omdat er gewoon even geen werk was.
Ja. Yeah. Dus, dat is een mooi voordeel ervan.
Ja.
Want de dokter zei, je bent yoga docent, dus leren ontspannen.
Ja.
Het bekken, en dat weet ook niet iedere yoga docent, maar het bekken is gewoon heel complex.
Het is
en complex. Wat is je zoektocht geweest naar het punt waar je nu bent? Want ik denk, met het horen... En vrouwen, heb je natuurlijk ook een eigen wegproces bewandeld. Kun je daar iets meer over vertellen?
Nou, mijn eigen proces begon toen ik met mijn 300 uur advanced teacher training bezig was. En we de opdracht kregen om een persoonlijk project te gaan doen. En het moest gewoon iets zijn wat te maken had met yoga. En dat mocht verder zo breed zijn als je zelf wilde. En op de een of andere manier als eerste ingeving die ik kreeg van, kan ik niet uitzoeken hoe yoga dan zou kunnen helpen met pijn bij seks. En toen ik dat ook al met een paar collega's in de training het over had, kwam ik erachter dat in de training ik niet de enige was die dit soort pijnen kende. Dus dat was voor mij wel meteen zo van, oké, hier mag ik iets mee doen, want ik ben niet de enige die hier last van heeft. En toen is gewoon mijn zoektocht begonnen en ja, de start was yoga. Mm-hmm. Op dat moment was er ook een onderzoek in Amerika bezig van te kijken van hoe yoga kon helpen bij incontinentie, maar ook pijnlijke bekken, pijn in het bekken. En de resultaten daarvan waren positief. En zo ben ik eigenlijk een beetje gaan kijken van oké, wat voor yoga oefeningen horen daar dan bij? Je hebt pelvic floor yoga. Dat is een vorm van yoga van Leslie Howard, een docent uit Amerika. Ik heb inmiddels ook een training bij haar gedaan. En zij doet gewoon de yoga-houdingen op zo'n manier dat het meest positieve is voor de bekkenbodem. Dus bepaalde stretches, misschien net met een aandachtspuntje, net op een ander plek in je lichaam, waardoor de bekkenbodem uitgestrekt wordt en verlengd wordt. En dan hebben we het nu over dus de strakke bekkenbodem of de gespannen bekkenbodem. Je hebt natuurlijk ook mm-hmm. de losse bekkenbodem. Daar horen dan weer andere oefeningen bij. Dat ben ik veel gaan doen. Ik ben, doordat ik hier gewoon meer open ben over gaan praten, terechtgekomen ook bij een vrouw in Amsterdam. Annemarie heet zij. En zij doet holistic pelvic care. En ik ging daar naartoe ook met het idee van, nou ja, zij gaat dus inwendig bij mij werken en mij helpen van de pijn af. En het mooie is, de eerste keer dat ik daar kwam, was het van, nou ja, het is heel leuk als dat gaat gebeuren, als het gaat kunnen. Maar dat mm-hmm. is absoluut niet het doel. We gaan eerst eens kijken van, oké, wat ligt hier nog meer achter? En toen kwam ik er gewoon wel ook echt achter dat, ja, het is natuurlijk een fysiek iets, maar er zit heel veel emotie achter, heel veel trauma achter. En daar hebben we eerst gewoon een beetje mee gewerkt. Leren grenzen aangeven had er voor mij in ieder geval heel veel mee te maken. Je plek innemen. Durven zijn wie je bent.
Hoe doet zij dat dan? Hoe werk je daar dan aan?
Zij is ook haptonoom, zeg je dat zo? Haptotherapie. Dus we hebben daar veel oefeningen uit gedaan. Veel ook gesproken. Dat heeft mij toen ook gewoon echt geholpen. Gewoon dingen van oké, maar als je het zo en zo probeert, of kan je misschien zo ontspannen, of kan je dit soort oefeningen doen. En uiteindelijk heb ik wel inwendig werk met haar kunnen doen. En vanuit haar heb ik ook geleerd, vooral ook om het zelf te doen. Zij heeft ook een online training daarin in zelfmassage, maar ook in zelfpleasure. En op die manier ben ik eigenlijk gewoon met mezelf. Ik denk dat die de zelfmassage en de zelfpleasure de twee grootste dingen naast de yoga zijn geweest die mij hebben geholpen op dit pad. En je eigen lichaam leren kennen. En vooral ook gewoon je vagina. Want ja, ik kende haar eigenlijk daarvoor niet zo heel erg goed. Want ze deed pijn. En ook daarvoor was ik er helemaal niet, toen ik nog geen pijn had, echt helemaal niet mee connected. Het was echt gewoon ver weg. Ik zit hierboven ergens en mijn vagina is ergens beneden, maar dat zal wel. En vooral gewoon die connectie terugkrijgen en ja, gewoon leren hoe ze voelt. De bekkenbodemspieren, net het zelf masseren, dan masseer je gewoon echt de bekkenbodemspieren, trigger points.
Hoe doe je dat dan, masseren?
Dat kan je met gewoon je handen doen, je vingers. Voor mijzelf is dat niet altijd even prettig, want vingers hebben nagels en randjes. En dat kan gewoon, ja, de huid in de vagina bij mij is gewoon heel gevoelig.
Dus masseren bedoel je inwendig, echt een vagina massage? Ja, okay.
En je ook van buiten, maar zeker ook inwendig. Maar ik gebruik daar meestal een crystal wand voor, een soort van staafje. Ik heb er even rozenkwarts en die is heel smal. Die is heel glad. Met genoeg glijmiddel gaat dat meestal wel, kan ik dat inbrengen. En dat gaat nu veel makkelijker dan in het begin. In het begin was dat echt wel heel heftig en dat gaat nu gewoon veel makkelijker. En daarmee breng ik gewoon echt ruimte in mijn bekken, ruimte in de vagina, in de pussy. En voor mij werkt dat gewoon heel goed. Het is een stukje dus het stretchen, de yoga, maar ook echt aanraking. Aanraking is gewoon zo belangrijk. En ik denk dat veel wat ik gewoon merk, veel vrouwen gewoon niet echt in contact zijn met hun vulva, vagina. Ik spreek ook genoeg vrouwen in mijn werk die nog nooit een vinger hebben ingebracht bij zichzelf. Maar zo was ik vroeger ook. Nu denk ik van, ga dat eens doen. Ga eens voelen. Maar ja, 10 jaar geleden vond ik dat ook niet fijn. Dus het is echt die connectie verbeteren. Gewoon meer connectie met jezelf. En van daaruit zijn er een hoop andere dingen die je natuurlijk kan doen. Maar voor mij was het belangrijkste, de yoga, het stretchen, het verlengen van de bekkenbodemspieren en aanraking.
En heeft dat die connectie met je vagina, je vulva, je yoni, hoe het ook noemen met je bekkenbodem, hoe die connectie, wat is er op een positieve manier dan veranderd? Hoe kun je persoonlijke zijn en in je emotionele zijn?
Ik ben gewoon veel meer mezelf geworden. Mm-hmm. Echt gewoon wie ik echt wil zijn. Ik heb denk ik een heel groot gedeelte van mijn leven dingen gedaan om andere mensen te pleasen. Voor anderen, niet zozeer voor mijzelf. Al zal dat misschien aan de buitenkant niet altijd zo eruit gezien hebben. Maar van binnen voelde dat wel heel erg op die manier. Mm-hmm. En ik kan gewoon veel makkelijker hierover praten. En doordat ik hier makkelijker over kan praten, kan ik over andere dingen ook gewoon makkelijker wat zeggen. Een beetje mijn grenzen aangeven. En ik denk dat ik vroeger niet zo makkelijk mijn mond open trok. En nu vind ik dat nog steeds wel spannend. Doe ik dat ook niet altijd met evenveel kracht als ik zou willen. Maar dat gaat zoveel makkelijker. En voor mij heeft dat wel zeker een connectie. Met gewoon je uit kunnen spreken. En dat is natuurlijk ook, je kaken zijn verbonden aan je bekkenbodem. Heb je gewoon spanning in je kaken, is er ook spanning in je bekkenbodem en andersom. En het stukje ook, denk ik ook vanuit je keel. En ik heb wel eens oefeningen gedaan dat je dan geluid moet maken. En dat vond ik vroeger echt vreselijk. Ik denk dat ik dat 10 jaar geleden ook echt niet aan mee had kunnen doen. Dat ik dan zo blokkeerde. Ja. En nu vind ik het heerlijk. En ik denk dat het heel gezond is.
Nou, dat is echt een groei daarin.
Ja.
En je werkt met vrouwen die ook dezelfde klachten hebben. Hè? Dus een gespannen bekkenbodem ofwel vaginisme. Zou jij een aantal tips kunnen delen vanuit jouw professie die vrouwen kunnen helpen?
Ik denk het allerbelangrijkste is de diepe buikademhaling. En in de maatschappij waarin we leven, we zijn vaak gestrest, we hebben druk, dan ademen we meestal niet meer diep. En doordat we dan hoger in de borst ademen, gebruiken we het middenrif niet meer. En als we het middenrif niet gebruiken, mm-hmm. dan beweegt de bekkenbodem ook niet mee. Want de bekkenbodem beweegt mee op de ademhaling. wanneer de bekkenbodem meebeweegt op de ademhaling, wordt gewoon het weefsel een stuk gezonder. Er is meer blood flow, er is gewoon meer beweging, meer energie, waardoor het weefsel gewoon een stuk gezonder is, waardoor het minder pijn doet, en er meer ruimte komt. Dus focus op adem. En kijk, ik snap dat we niet altijd de hele dag, ieder uur, altijd goed onze adem hebben. Maar wat ik zelf heb gemerkt, is je wordt je er gewoon steeds vaker bewust van. En je denkt, oh ja, wacht. Laat ik gewoon eens even weer naar mijn buik ademen. Laat ik gewoon mijn hele bovenlijf gebruiken. Of misschien mijn hele lichaam wel om te ademen. En dat heeft voor mij al zoveel ruimte gebracht. En dat zie ik ook bij de vrouwen met wie ik werk. Dat die adem gewoon super belangrijk is.
Ja.
En dat dat gewoon echt een verschil uitmaakt. En ik denk verder is het ook gewoon heel erg bewust van worden van hoe je beweegt in je leven. En of je veel dingen doet die misschien niet heel erg gezond zijn voor de bekkenbodem. Iets wat ik heel veel heb gedaan is de just in case toiletbezoekje. Van, oh, we gaan weg. Laat ik er maar even snel plassen. Ik weet niet, je gaat iets doen en je weet dat je dan voorlopig niet naar het toilet kan. Dat je dan maar gaat plassen, maar dan ga je dus duwen. Dan ga je persen. En daar wordt de bekkenbodem ook niet zo blij van. Want die raakt dan meer gespannen. En op een gegeven moment kan ook de communicatie tussen je blaas en je hersenen verstoord raken. Waardoor je misschien meer drang krijgt om naar het toilet te moeten, maar dan niet zo heel veel hoeft te plassen. Dus dat je te vaak gaat plassen.
Ja.
Of uiteindelijk ook, je kan ook pijn krijgen daardoor. En ja, toen ik dat besefte, hoe vaak ik dat deed, en soms ook nog wel eens doe, weet je, het is gewoon, het gaat op en neer. Het blijft continu bewust zijn van dat soort dingen die je doet. Maar dat is wel één die ook echt helpt en waar je ook zelf snel mee aan de slag kan.
Een resultaat van hebt.
Ja.
Ja, ik moet ook, ik denk ook de hele tijd spieren ontspannen, want werk je ook met warmte. Ik kan me zo goed voorstellen, als Ayurvedisch consulent, zou ik ook echt denken aan warme doeken insmeren met een olie die ontspant.
Ja.
Gebruik je dat ook?
Het is nu zomer, dan ben ik wat minder geneigd om mijn kruik erbij te pakken, maar ik ben echt dikke maatjes met mijn kruik.
Ja, dat snap ik. Ja.
En ik heb inmiddels ook, je hebt van die langwerpige kruiken, die kan je dan zo helemaal ombinden of tussen de benen door. Ik vind dat echt ideaal.
Ja.
En verder, ik geef natuurlijk ook buikmassages en daarbij gebruik ik vaak sesamolie. Dat is wat ik begrepen heb ook verwarmend. En dat
ja, klopt.
Ik ook op mijn eigen buik. Dat vind ik zelf ook heel fijn om mezelf mee te masseren. Maar ja, kruiken is echt best friends.
Ja, warmte. Ja, je zou ook nog eens castorolie kunnen gebruiken. Castorolie is nog dikker en die gaat echt diep.
Ja, ja. En met de zelfmassage gebruik ik, dat maak ik zelf een soort van mix van castorolie. Want alleen castorolie vind ik zelf niet fijn masseren, omdat het zo sticky is.
Ja.
Dan mix ik het met wat kokosolie en ik doe er vaak ook een druppeltje CBD-olie bij. Voor nog wat extra ontspanning voor de bekkenbodemspieren. Dus echt als ik inwendig ga werken. Maar dat kan je uiteraard ook gewoon lekker op je buik gebruiken. Maar ik merk echt verschil sinds ik dat gebruik. Ik zag op Instagram iemand die wat zit had tijdens menstruatie. Toen dacht ik, volgens mij kan ik dat ook gewoon gebruiken met het masseren. En het heeft zoveel ruimte gegeven sinds ik dat doe, dat ik denk van, dit is heel fijn.
Ik heb even niet gehoord, wat had je gezien op Instagram?
Iemand die CBD-olie in haar menstruatie deed, omdat ze krampen had. Van dan brengen we de CBD-olie daar waar het nodig is.
Ja, zou me ook altijd verwarmen. De olie die je inwendt, sowieso olie altijd even verwarmen.
Nee, zeker. Dat is
ja.
fijn.
Ja.
En ook de wand die ik gebruik, die verwarm ik ook onder de warme kraan. Ik heb ooit een keer dat niet gedaan en het was denk ik winter. Hij was vrij koud en ik plaatste hem bij de ingang van mijn vagina en het was echt zo... Oh, dit is koud. Nee, dit is niet
nee,
goed.
Nee, dat gaat er niet in komen. Nee, dat is, nou ja, maar ja, dat snap ik ook. Het is ja. Ook... ja, warmte is gewoon heel fijn. En warmte brengt ontspanning. Zijn er nog dingen die jij zou willen delen?
Ja, nou, wat ik wel... iets over de pijn en bekkenonderzoek of uitstrijkjes bij de arts. Ik heb 5 jaar geleden kreeg ik mijn eerste uitnodiging voor een uitstrijkje te laten maken voor HPV, bevolkingsonderzoek. En toen heb ik bij mijn vorige huisarts dat geprobeerd, maar dat was echt een ramp. Dat deed zoveel pijn. Het lukte gewoon niet. En eigenlijk is het een vrij simpele handeling. Het hoeft helemaal niet zo pijnlijk te zijn. Ik weet ook niet goed waarom het toen zo pijnlijk was, maar ik was waarschijnlijk gewoon heel gespannen. Ik begrijp nu ook, mijn vorige huisarts gebruikte wat is het, een roestvrij stalen eendenbek, speculum. Dat schijnt ook gewoon pijnlijker te zijn. En nou, toen ik nu 5 jaar later weer een uitnodiging kreeg, had ik van een vriendin van mij gehoord dat je ook een zelfafnametest kan doen. En dus die had ik meteen besteld. En nou, dat vond ik ook nog best wel spannend, want je moet op een gegeven moment de zelfafnametest, die moet je indrukken en dan gaat het kwastje eruit en die komt dan tegen je baarmoedermond aan. En dat idee vond ik gewoon al heel heftig. En ook als je het op een gegeven moment, ja, ik was al heel blij, ik kreeg hem erin.
Ja.
Erg genoeg ook. En toen moest ik hem induwen. En ik was er gewoon heel bang voor, maar ik was zo blij, het was gewoon gelukt. Alleen kreeg ik 2 weken later te horen dat er HPV was ontdekt. Dus ik moest nu toch een echt uitstrijkje laten maken. En dat was deze week. En daar was ik wel heel gespannen door. En ik vond het ook echt enorm eng en spannend, omdat mijn herinnering aan de vorige keer zo heftig is. En eigenlijk gewoon een beetje traumatisch is geweest, omdat het gewoon... Ja, een arts die ook op een gegeven moment gewoon een beetje zo doet, zijn armen in de lucht gooit van ja, ik weet het ook niet wat we nog meer kunnen proberen.
Maar Steffi, stop. Dit is echt voor mij dat ik denk, weet je wel, een enebekonderzoek. We doen het allemaal, hè? Wij als vrouwen doen het allemaal. We gaan op de tafel liggen, benen wijd. Mijn arts deed hem wel nog even warm maken.
Ja.
Ik weet dat ik hem vroeger keer eerder heb gehad. Ik was toen nog een tiener. Hè? Deed ook heel veel pijn. Maar je voelt je zo ontzettend kwetsbaar. Weet je wel? Ik snap... ik snap ook niet dat er dus eigenlijk... Bij de vrouwen wordt zoveel op die manier onderzoek gedaan, dat er niet of een andere manier is, of een andere setting gecreëerd wordt. Hè? Een kamertje waarin muziekje aanstaat, het licht wordt gedoofd, weet je wel. Dat er gewoon net iets meer intimiteit is in de zin van veiligheid. Weet je wel, gewoon meer dat je denkt van oké, Ik ga mijn benen openen. Het is echt... Ah, weet je wel, als je dan ook nog zo de klachten hebt die jij hebt... Ja, dan krijg je eigenlijk trauma op trauma daarin te verwerken. Want alles wordt natuurlijk gezegd... Nak. Ja, jij was het vertellen, sorry. Maar ik vind, nee. Ik vind het echt bijzonder soms wat wij... ik vind het gewoon heel bijzonder hoe dat gedaan wordt. Ja,
zeker.
In de medische wereld. Zo koud, zo... Ja, niet in tune met hoe dat voor ons zou zijn.
Nee, en het kan ook gewoon echt anders. Wat ik wel begrijp, er is een een ontwerpteam met het speculum aan de slag gegaan om hem vrouwvriendelijker te maken.
Hmm.
Maar ze zijn er ook wel achter gekomen dat ja, zeg maar de basis van het apparaat, van het ding, van het speculum, die is wel, weet je, de vagina-wanden moeten opengespreid worden om naar binnen te kijken. Dus je krijgt toch zoiets. Maar ik heb er toevallig deze week even naar gekeken. Omdat ik was dus bij mijn uitstrijkje en daar gebruikten ze een plastic speculum. En dat was mm-hmm. echt zoveel beter.
Oké. Okay.
Het was echt beter dan mijn herinnering aan de originele.
Wat fijn.
Maar ze hebben er dus nu eentje. Kijk, het duurt natuurlijk nog. Het zal nog wel even duren voordat het. Of het echt op de markt komt en of die er echt op komt. Maar ze hebben er dan nu één ontworpen die net in een andere hoek is. Zodat je fijner kan liggen. Want je moet nu eigenlijk met je billen, met je bek ook nog eens omhoog. Zodat de arts er goed in kan kijken. Dus ze hebben hem nu in een andere hoek. En hij is van roestvrij staal, maar bekleed met siliconen. Dus dat is veel zachter. Ah. Ja. Ik vind het wel jammer dat ze hem roze hebben gemaakt. Dan denk ik van, waarom moet het nou roze gemaakt worden? Moet alles voor vrouwen roze zijn? Ik weet dat mijn brandkleuren van mijn bedrijf zijn ook roze, maar ik hou heel erg van roze. Maar ik had bij zoiets, als ik de ontwerper daarvan was geweest, dan had ik hem lekker blauw gemaakt of zo. Ja. Dus alles voor vrouwen moet dat echt roze zijn. Maar goed, dat...
Neutrale kleur, ja. Maar wat fijn. Dat is dus wel al vooruitgang in het ontwerp van...
Ja.
De ene bek. En ik denk dat dat al echt stapje vooruit is.
Zeker, zeker. En nou ja, voor mij nu mijn ervaring deze week met een uitstrijkje. Het was nog steeds vrij traumatisch. Maar dat is vooral door mijn herinneringen. Door mijn eerdere ervaringen. Mm-hmm. En ik kwam binnen en ik moest meteen huilen. Want ik was al de hele dag in paniek. Ik had kleine paniekaanvallen de hele ochtend. En ik kwam daar binnen en ik moest gewoon ook gewoon meteen huilen. Er waren twee vrouwen die waren van, wat is er aan de hand? Dus ik uitgelegd en ik had het ook al aangegeven toen ik de afspraak maakte. Maar wat ik heel fijn vond, is dat ze zeiden van, ja, maar we willen dat dit voor jou een prettige ervaring is. Dus we nemen gewoon de tijd. Ik leg alles uit wat ik doe. We kunnen altijd stoppen. Er kan niemand hier binnenkomen. Dat was heel prettig, maar... Uiteindelijk voor mij, zodra de in de bek ingebracht wordt, heb ik gewoon kortsluiting. Ik heb niet meer gehoord wat ze zei. Ik was in volledige paniek. Ik moet heel veel moeite doen om een beetje gewoon mezelf onder controle te houden. Zij gingen toch gewoon te werk. Want ik kon op dat moment, ik raak in freeze. Ik kan niet zeggen, ho, stop, rustig aan, ik wil dit niet. Want het is gewoon voor mij eigenlijk gewoon zoals het altijd was. Kiezen op elkaar, ogen dicht en laat het maar gewoon doen. Maar dat ik dan voel dat het kwastje langs de baarmoedermond gaat. En dat ik eigenlijk gewoon wegtrek. En ik snap dat de artsen, weet je, die willen het ook gewoon achter de rug hebben. Maar, of de doktersassistent was het. Maar eigenlijk, zij zal dat ook moeten voelen en gezien hebben dat ik dat deed. En dan eigenlijk, denk ik nu achteraf, had ze gewoon moeten stoppen. Of even de rust van, oké, we gaan zo verder. En dat is gewoon, die ruimte is er dan vaak toch net niet.
Ja.
En zo, als vrouw zijnde, als je daar ligt, je moet zo sterk in je schoenen staan om er echt wat van te kunnen zeggen. Om eigenlijk de leiding te pakken. En dat is gewoon, ik vind dat echt ongelooflijk moeilijk, want ik raak in paniek, ik raak in freeze, en dan is het gewoon heel moeilijk om mijn mond open te trekken. En dat is
hoe
gewoon
is de nazorg dan? Hoe, als het al gedaan is, wat...
Ja, je mag dan nog even blijven liggen, maar ja, ik voelde me gewoon ongemakkelijk. Ik wilde zo snel mogelijk weg, dus ik ben opgestaan, onderbroek aan, ik ben de deur uitgelopen ongeveer. Omdat het gewoon, ja, ik voelde me er zo ongemakkelijk, en ze wilde het echt dat het gewoon een goede ervaring was voor mij. Maar er zit trauma op bij mij.
Ja.
En als je niet met trauma weet te werken... En dat is natuurlijk ook iets, dat leer je niet zo. Weet je, dat is niet wat iedereen maar leert. Of dat je van huis uit meekrijgt. Dat maakt dat ook al zijn de intenties goed, dat het gewoon voor mij toch gewoon weer een kutervaring is. En dat ik daar gewoon echt last van heb. Ik heb ja, nog steeds, dit is nu 2 dagen geleden, ik heb nog steeds pijn in mijn bekken en in mijn buik, omdat het gewoon zo gespannen is op zo'n moment. En ja, ik vind het heel jammer. En ik baal dan ook van, ik had er wat van moeten zeggen, maar op zo'n moment, ik kan dat niet. En dat weet ik ook. En ik weet dat ik dan ook niet boos op mezelf moet zijn vervolgens. Maar dat soort dingen gaan wel door je hoofd als je dat zoiets meemaakt.
Ja.
En ja, het kan op zo'n veel fijnere manier. Daar ben ik van overtuigd. Maar de mensen die dit soort uitstrijdjes maken, die moeten daar gewoon veel beter in opgeleid worden, in begeleid worden. Van hoe ga je... Want natuurlijk niet iedere vrouw heeft zo'n paniekaanval en raakt helemaal gestrest als ze zo'n uitstrijkje doen. Ik weet wel zeker dat iedere vrouw dit een vervelend onderzoek vindt.
Maar ja, niemand staat daar denkt, wacht,
nee, zeker niet. Maar het zou zo mooi zijn als ze leren, want ik ben ook niet de enige vrouw die in freeze gaat en in paniek raakt tijdens zo'n...
Hoeveel mensen gaan eigenlijk niet al over hun grens door daar te gaan liggen?
Ja.
En door de, hè, wat jij ook zegt, tanden op elkaar. Dat is gewoon puur, dat is niet in tune met je lichaam. Dat is puur over je grens heen gaan. En dat gebeurt zoveel. Niet, ja, dus bij de dokter, maar ja, dat is echt in seks natuurlijk ook.
Ja.
In wat je wil en... het aangeven, het in contact staan eigenlijk met je lichaam. En die taal van je lichaam steeds meer gaan spreken.
Ja,
ja.
Ja, en ik ben al super blij dat ik nu bewust ben van wat er gebeurt in mijn lichaam op zo'n moment. Dat had ik vroeger echt niet. En het is gewoon, ja, weet je, het zijn gewoon stappen door. En ik weet zeker dat ik ook wel op een moment kom dat ik gewoon echt die leiding kan pakken tijdens zo'n onderzoek. En dat het ook oké is dat nu nog niet was. Maar het, ja, weet je, als ik er nu over nadenk van, stel, ze vinden nu onrustige cellen en ik moet nog zo'n onderzoek ondergaan bij een gynaecoloog, of ze moeten nog dingen weghalen en zo. Nou ja, daar kan ik nu al van in de stress schieten, want dan moet er weer zo'n eendebek in. Wordt die weer opengetrokken, je vagina, en naar binnen gekeken. Terwijl, nou, daar heb ik eigenlijk niet zo'n behoefte aan. Maar weet je, ik snap dat het op sommige momenten natuurlijk wel nodig is qua gezondheid. Maar als er gewoon de ruimte gegeven... Weet je, dat je echt ik snap dat je de ruimte moet pakken, maar het zou ook heel fijn zijn als de ruimte gegeven wordt. Door de artsen, door de gynaecoloog, door de doktersassistenten. Dat er, wat je zegt, het licht gedimd is, er een fijn muziekje op staat, je misschien een doek of een sarong over je heen krijgt, dat je niet daar echt met je billen, benen bloot ligt. Dat soort dingen zouden het al zoveel fijner maken.
Ja, net als met seks wil je natuurlijk ook een lekkere sfeer en niet onder een TL-lamp.
Nee. Dan maak je... Hoop ik in ieder geval ook de ruimte en de sfeer. En neem je de tijd. En dat is iets wat ik ook heel mooi vind. Wat ik heb geleerd voor self-pleasure. Is dat ik inderdaad de sfeer zet voor mezelf. En ook in seks met mijn partner. Dat we een muziekje opzetten. Een kaarsje aansteken. Zorgen dat de temperatuur fijn is. Maar ook als ik self-pleasure doe alleen. Doe ik dat ook.
Ja.
Dat is zo belangrijk, zodat je poesie kan openen en dat er ruimte komt. En voor mij is echt die ruimte nodig, omdat het zo gespannen is.
Ja, snap ik. Wat ga je nu doen? Hoe ga jij dit stukje helen naar het onderzoek dat je hebt gehad? Is dat dan, ga je opnieuw je yoni masseren, liefde brengen?
Ja, daar ben ik inderdaad ook gewoon mee begonnen. niet meteen. Ik heb gisteren zachtjes eerst mijn buik gemasseerd. Dan langzaam de vulva, de schaamlippen. Waar overal eigenlijk ook waar je de bekkenbodem aan de buitenkant kan aanraken.
Mm-hmm.
En echt de tijd genomen. Uiteindelijk lukte het ook, was mijn poesje er klaar voor om ook inwendig wat te masseren en liefde te geven. En verder wat ik gewoon veel doe ook is bewegen. Gewoon een liedje opzetten en daarop bewegen. Bewegen, maar ook gewoon met heel veel intentie. Te voelen wat er is en mezelf vasthouden. Mezelf die veiligheid geven. Dat is ook iets wat ik geleerd heb. En het klinkt zo simpel, maar dat is echt zo'n gamechanger geweest. Van, oh ja, je kan jezelf ook gewoon die veiligheid geven. Jezelf vasthouden, je armen om je heen nemen. Of even een hand op je gezicht. Wauw, ik heb nog niet iemand anders nodig om mij die veiligheid te geven. Die veiligheid, die kan ik mezelf geven. Dat was echt mindblowing. Wauw, dat kan.
Je handen, jongen, hebben hele mooie helende krachten. En die kun je overal voor gebruiken. En het grappige is dat we hebben bijvoorbeeld, als een kind zich heeft pijn gedaan, je gebruikt altijd je handen of even die streling te geven. Maar we gebruiken te weinig voor onszelf. Dus het is heel mooi dat je dit ook aangeeft. Ja, heel mooi. Ja. Hey, ik heb nog altijd bewuste vlemoesvragen.
Yes.
En dat zijn een stuk of 6 vragen. En die stel ik eigenlijk iedereen die in de show komt. De eerste vraag. Hoe bewust ben jij van je vlemoes?
Ik denk heel erg.
1 tot en met 10.
Ik denk dat ik wel richting de 10 zit.
Dat is ook, vind ik, ik heb zelf een auto-immuunziekte en waarbij dus gezondheid belangrijk is. Maar op het moment dus dat je iets ervaart in je leven, wat eigenlijk, hè, dus gespannen bekkenbodem, dan houd je dat ook bezig. Dus je zorgt op een bepaalde manier ook zo veel, dat is niet het goede. Je bent zo meer in tune met je lichaam en wat je lichaam jou te vertellen heeft. Ik vind dat echt wel, natuurlijk wil ik geen auto-immuunziekte hebben en ik ben er ook echt, ik denk, waar heb ik dit? Maar het brengt mij ook heel veel en het is niet dat ik jou nu gun om een gespannen bekkenbodem te hebben. Maar wel het contact, het gesprek, het bewustzijn van je lichaam. En hoe dat op verschillende lagen bij jou werkt, dat is natuurlijk dat is een onwijze groei die je maakt in je zijn. En ik vind dat, dat is ook wel iets, hè? Daarom mag jij gewoon een 10 scoren hier, op hoe bewust jij bent van je vlemoes. Hey, en wanneer heb je vlemoes het laatst gezien?
Dat was 1 week of 2, 3 geleden toen ik de zelfafnametest ging gebruiken. Ik heb vind ik het dan fijn dus om te zien wat ik aan het doen ben. En dan zet ik dan een spiegel ervoor om te zien, dat ik het blind doen werkt dan op de een of andere manier niet voor mij. Ik moet dan echt zien van oké, we gaan iets erin brengen. Hoe werkt dat?
En afschieten.
Ja.
Heb jij een koosnaampje voor je vlemoes?
Nee, echt niet.
Is het dan Pussy gebruik jij vaak? Of is het dan
Pussy of Yoni? Vlemoes.
En als je tegen je partner praat?
Ik denk dat er dan vaak wel Pussy wordt gebruikt.
Pussy. Hey, en wanneer heb je het laatste liefde? Heeft je vlemoes het laatste liefde ontvangen? En was dat door jezelf of door je partner?
Gisteren door mezelf.
Dat dacht ik al, hè. En wat maakt jou wakker? Waar word je eigenlijk opgewonden van?
Ik denk echt diepe connectie. En dan is dat dan bijvoorbeeld met mezelf, maar ook in relatie met mijn partner. Als wij samen seks hebben, is het echt die diepere connectie waar ik gewoon op aanga. En dat zijn dan bijvoorbeeld ook wat oefeningen die we uit de tantra vandaan hebben. Dat je eerst even tegenover elkaar zit. Ik zit dan op hem met mijn benen om hem heen. En dan elkaar echt aankijkt. En we gaan dan een gesprekje langs van waar je bang voor bent. En wat je... waar je naar uitkijkt en weet ik het. Maar even die connectie, dan denk ik van ja. Maar ook met mezelf. Dus dat ik, ik doe niet zo snel van... Ik ben erg schel van en ik heb self-pleasure. Voor mij zijn het echt hele momenten waarbij ik gewoon echt die tijd dus voor mezelf pak en die connectie met mezelf maak.
Mooi. Ja. En de haar op je flamoes, is het kaal of kammen?
Kammen.
Daar hou je niet bij.
Nee, ik knip het wel af en toe. Maar het doet voor mij gewoon te veel pijn als ik het scheer. Ik heb andere dingen geprobeerd, vond ik ook pijnlijk. En het is wel, wat ik wel grappig vind, ik heb wel een periode gehad. Ik heb wel eens dat mijn haar op mijn hoofd pijnlijk kan zijn. Mm-hmm. En dat heb ik ook wel eens op mijn flamoes gehad. En dat dus het haar daar pijn doet. En toen vond ik het wel heel fijn om het af kunnen scheren. Maar dat is, het schijnt dat niet iedereen heeft dat. Ik heb er wel eens over gelezen dat mensen met emotionele, psychische problemen er sneller last van hebben. En toen dacht ik van, dan heb ik dat ook nog erbij. Maar ik weet niet precies wat het is, maar het zijn dan gewoon die haarzakjes die pijn doen. En ik ken dat van voetbal vaak op mijn hoofd, maar ik heb het dus ook wel eens op flamoes, op mijn vulva gehad. Dat ik echt dacht van, wat is dit?
Ah, haarpijn.
Ja.
Ja, ik laat het ook maar lekker groeien, weet je. Er gebeurt al veel te veel daar beneden. Niet nog meer irriteren, nee. Nee. Zeker niet.
Nee, en... Het is
ook gezond, hè, haar?
Ja, ik ben er verder ook niet op tegen om het weg te halen. Maar voor mij werkt het gewoon niet. Het doet gewoon pijn als ik het scheer. Het jeukt enorm. En daar heb ik gewoon helemaal geen zin in.
Ja, ik had het laatst weer gewaxt. Rond de zomer doe ik het waxen. Oh, dat doet pijn.
Ja.
Iedere keer denk ik weer, oh, waarom doe ik dit? Maar wat ik dan wel fijn vind, is dat ik geen goede uitslag krijg of geen... Ik zou jou dat echt niet aanraden. Iedere keer als ik daar lig, denk ik ook... Waarom doe ik dit? Weet je wel, het doet echt heel veel pijn. Maar ik weet niet. En met scheren, dat krijg ik toch altijd... Ik vind het gewoon niet zo fijn. Want ook het haar wordt dan gewoon hard. Ik vind...
Ik vind dat ook niet fijn. En... wat je zegt, het waksen doet gewoon heel veel pijn. En ik heb er gewoon al heel veel pijn. Dus daar heb ik dan vaak geen zin in. Ik zou het wel fijn vinden. Want ik vind het dan bijvoorbeeld als ik in bikini lig of zo. Vind ik het niet heel charmant als dan de haren eronder vandaan komen. Dus dan doe ik het vaak dan echt alleen de randjes een beetje bijscheren. Maar ik hoop dat ik op een gegeven moment op een punt kom dat ik dat dan kan waksen. Want ik heb het vroeger wel gewaksen en dat vond ik verder... prettig, maar nu is gewoon er. Ik heb al zoveel pijn daar dat ik denk van niet mezelf meer pijn aanbrengen.
Nee man, ik denk iedere keer weer denk ik, waarom doe ik het? Maar ik vind het gevoel daarna vind ik echt
zeker.
Echt heerlijk. Ja.
Ja.
Zeker. Hey Steffi, ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek en jouw openheid en je verhaal dat je hebt gedeeld en wat je bent tegengekomen en ook het werk wat je doet. de tips die je hebt gegeven. En ik vond het echt een heel bijzonder gesprek. Hoe was het voor jou?
Heel fijn, moet ik zeggen. Ik vind sowieso vaak niet heel moeilijk meer tegenwoordig om hierover open te zijn. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat dit... Ik heb wel eens vaker... ben ik natuurlijk open, maar ben bijvoorbeeld, denk hier het meest open geweest. Dus dat is mooi. En compliment aan jou dat jij die ruimte weet te creëren. Dat het gewoon heel makkelijk voelt en fijn voelt om open te zijn.
Nou, wat fijn. Dankjewel dat je dit teruggeeft. Super fijn om te horen. Dank je. Ja, wil je nog iets zeggen? Dag of zo? Ik weet het niet. Waar kunnen mensen jou vinden? Even weten.
Ja, op Instagram ben ik te vinden onder Steffi von Brunner.
En dat is niet van, het is von.
Ja, V-O-N. Oostenrijkse roots. En dat is ook mijn website, steffivonbrunner.com.
Ah, dankjewel.
Dank voor het luisteren naar de Bewuste Flamoes. Ben je geïnspireerd en geamuseerd geraakt? Deel, volg en luister je via iTunes, laat dan een leuke review achter. Super snel en simpel om te doen. Dit helpt mij ontzettend om de tribe met bewuste flamoezen uit te breiden op deze wereld. En ik ben ook zo nieuwsgierig wie er naar mijn podcast luistert. Dus maak een screenshot en tag mij audreydonders.love. Heb je vragen of ben je benieuwd naar meer informatie? Ik vind het altijd fijn als je me schrijft. hello@audreydonders.love is mijn e-mailadres. Of mijn website audreydonders.love. Ik kom lief. Weet dat ik onwijs dankbaar ben dat je tot dit einde geluisterd hebt. En voor je hulp om de podcast te delen, te volgen en een leuke review te geven. Thanks babe. Tot snel.